We zingen Psalm 118, de versen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die geloof ik Hem mijn leven lang. En het achtste, Gods rechterhand, is hoog verheven. Geliefden, een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat? Nee, vraag ik niet aan u. Dat heeft die gezegende middelaar Gods en der mensen gevraagd aan Martha. De dood was in haar huis gekomen. En daarom kan ze over de dood spreken. Wanneer we in het natuurlijke leven nooit geen rouw gedragen hebben en niet bij de dood zijn bepaald geworden, dan heeft de dood ons nauwelijks wat te zeggen. Dat geldt in het natuurlijke leven, maar dat geldt natuurlijk ook in het genadeleven. Wanneer de dood nog nooit in ons leven waar geweest is, dan weten we niet wat de dood is. Was de dood, volk van God? Wat is dat, de dood? En dan zal, waar de Heilige Geest dat wonder van genade gewrocht heeft, dat als een eerste les geleerd hebben. Want er zal niemand van Gods levend gemaakte volk moeite hebben om daar antwoord op te geven. Wat is de dood? Dat is God ontmoeten. En wat is God ontmoeten? Dat is dat zoals wij ons waarnemen langs het wonder der levendmaking, dat we niet kunnen sterven en dat we God niet kunnen ontmoeten. En u had die Martha niet alleen natuurlijk, maar ook geestelijk met de dood in aanraking geweest. En als hij dan te midden van de dood de toevlucht neemt tot hem die zijn wandelingen maakt naar Bethanië, en de ziel uitschreeuwt voor zijn aangezicht: Heer, indien u hier geweest waren, dan waren mijn broeder niet gestorven. Dan zegt hij tegen haar, een iegelijk die leeft. Hij zegt niet iegelijk mens. Dat maakt de moderne theologie ervan. Dan wordt het werk van de middelaar in alle schakeringen in het natuurlijke leven, in een natuurlijke mens gelegd en de mensen vermogen aangepraat om dat te geloven. Maar hier staat een iegelijk die leeft, die door het wonder der levendmaking zijn vernieuwd, die leven. Een iegelijk die leeft en in mij gelooft. Hoor je de twee zaken? Want de Heere wil ons daarmee toch zeggen dat in het wonder dat levend maakt, daar stond de gelovige kennis van Christus aanwezig is. Dan spreekt hij dus hier van een erfenis die levend gemaakt is, maar die door het wonder van de Godsopenbaring een aanvankelijke kennis verkreeg van hem die het ware tarwegraan is. En die tot onderwijzing aan zijn kinderen gezegd heeft, indien het tarwegraan in de aarde niet valt, zo blijft het alleen. En dan zegt hij hier tot Martha en in Nicole die leeft en in mij gelooft. Niet gezegd, van mij wel eens wat gehoord en in de Bijbel ervan gelezen, maar die in mij gelooft, die door dat levensvernieuwende werk hem heeft leren kennen. De grote leraar heeft in Johannes 6 ook in Bethanië daar dit van gezegd. Niemand kan iets aannemen, tenzij het hem van boven gegeven is. Ja, daarom loopt het ware volk van God maar te bedelen op de wereld. Niemand kan iets aannemen, hetgeen van boven gegeven is, en als de Heer het niet geeft, dan is hij rechtens om ze voorbij te gaan, want er is oorzaak genoeg dat God overslag. Die in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Geloof je dat? En dan geeft ze daar antwoord, dat ze zei, ja Heer, dat geloof ik. Ik geloof, zegt ze, dat ge zijt de Christus. Hoor je, ze zegt niet, nu ga ik naar de hemel. Maar ze zegt, ik geloof dat je bent de Christus, de Zoon God, die in de wereld komen zal. Dan gaat ze zeggen, nee, het is waar, je bent in mijn leven geopenbaard geworden. En hoe de Heer nou door de dood heen het leven gaat verheerlijken, daarin betaam je. Dat vindt zijn grondslag, dat hij zich heeft overgegeven de dood, om een volk uit de dood tot het leven te roepen. Ik wil op Goede Vrijdag daar uw aandacht voor vragen. De tekstwoorden voor vanavond dacht ik te lezen in Jesaja 53. Het 9e vers wil ik met u overdenken. Jesaja 53, het 9e vers. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en nog bedrog in zijn mond geweest is. Het graf van Sion's borg vraagt onze aandacht. Het graf van Sion's borg. En ik wil daarin beluisteren twee hoofdzaken. Ten eerste een gesteld graf. En ten tweede een verordineerd graf. Het graf van Giersborg is een gesteld graf. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar het is een verordineerd graf. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. En God gebruikte de waarheid om een ten dode opgetekend volk het leven in Christus te doen aanschouwen. Geliefden, de weg waarin de gemeente God Christus leert kennen, is een trapsgewijze les. De kerk leert niet alles in één keer. Voordat we kennis zouden kunnen bekomen aan een stervende en ter aarde gestelde borg, is het leven van die borg daaraan vooraf gegaan. Dus om het eenvoudig te zeggen, er is eerst een volgen van hem geweest in de trappen van zijn vernedering, die uiteindelijk in de diepste trap eindigt, om daarna een leven achter de dood in de trappen van zijn verhoging te leren kennen. Dat is een eenvoudige les. We moeten maar bewaard worden
dat we niet met ons verstand op gaan lossen wat God alleen door zijn geest oplost. Daarom zal aan een zittende dood overgegeven borg vanzelfsprekend een volgen van hem zijn geweest, waarin hij zijn gemeente trapsgewijze meenam in de diepe, diepe lijdensgangen die nodig waren om het recht van zijn vader te vervullen. En nu weet ik dat de Heere in de toediening van de genade en in de openbaring van de kennis van Christus soevereine en vrije. Maar ik weet ook dat de bevinding der heiligen door alle eeuwen heen ontgleed heeft, dat de Heere nooit geen rust kan geven dan daar waar God gerust heeft. En daarom zal alle kennis van de middelaar vanuit de vruchtelijke gangen tot de nadere kennis van zijn persoon in het leven van zijn ware volk toch altijd een gemis achterlaten. Opdat ze uitgedreven zouden worden tot die plaats waar God in Christus gerust heeft. En een eenvoudig orde in de weg des heils. En die orde van die weg die bepaalde ons op Goede Vrijdag bij de dood. Bij de dood. Want de verborgenheden van deze tekstwoorden, die worden door de profeet Jesaja ons voorgehouden. Kijk, Jesaja heeft als de diener, hij werd wel genoemd de evangelist van de oude dag, heeft hij ver mogen inblikken in de gangen van Christus vernedering en verhoging. Deze Jesaja, die heeft Golgotha gezien. Later zou de grote leraar zeggen, en ze hebben van verre gezien en geloofd en omhelst. Jesaja ziet door dat wonderlijke geloof door de eeuwen. En de Nieuw-Testamentische gemeente, die wordt door datzelfde geloof verwaardigd terug te blikken. Wat Jesaja zag, dat ziet de door God levend gemaakte kerk in de nieuwe dag ook. En dat geheim wat daar gezien wordt, dat is geen geheim dat ze met hun verstand vaststellen, maar dat door de Heilige Geest in hun leven is ingegrift. Kijk, vroeger, dan zeiden de oudjes op de gezelschappen, hoe kom je er nou aan, hè? Hoe kom je er nou aan? Wel nu, Jesaja weet hoe hij daaraan gekomen is. En wanneer we dan hier bepaald worden, dan worden we bepaald bij de ontzaglijke waarheid van het recht van God. Want dat recht van God, dat moest volkomen betaling ontvangen. Geen halve prijs, geen driekwart prijs, maar de volmaakte prijs der zielen zou moeten worden opgebracht. En wanneer die gemeente God geestelijk in gaat leven, wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen voor God en tijd nog eeuwigheid voldoen? Worden we vanavond voorwerpelijk voorgehouden hoe die prijs der zielen gebracht is? En mochten we van de hemel af bedelen of hij ons persoonlijk en onderwerpelijk daar de baten van geeft. Want de ganse voorwerpelijke voorstelling van de waarheid, al zou ze door uw verstand aanvaard worden. Al zou u vanavond zeggen dat deze waarheid de waarheid is, wanneer we de toepassing daarvan door de Heilige Geest komen te missen, dan staan we nochtans met die voorwerpelijke kennis buiten het heil dat in Christus geopenbaard wordt. Daarom heeft de Heere niet alleen ons de voorwerpelijke verkondiging van de waarheid bevolen, maar ook hoe dat die Geest God dat nou bevindelijk doet kennen. Daarom preken die oudjes voorwerpelijk en onderwerpelijk, dictronaal en practicaal. Wanneer we deze waarheid voor ons hebben liggen, dan worden we bij het graf bepaald. We lezen immers, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Een graf. Ik herinner dat kind, toen we daar in Middelharnis door de Hoflaan liepen, dan was ik benauwd van het graf. Benauwd van het graf. Van mijn kindste dagen had dat graf voor mij iets te zeggen. En ik geloof dat als het goed is en de indrukken van dood en eeuwigheid op ons hart gebonden liggen en kracht is het leven onder de waarheid, houd het maar vast, want dat kan voor veel zonde bewaren. Dan was toch de gedachte aan het graf maar een benauwd denken. Een graf. Immers dat graf, dat leert ons dat u en ik op reis zijn naar die ontzaglijke waarheid van de mensenleven. Wie is het die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt toch zijn ziel van graf? Het is toch de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Het graf. Wat heeft dat graf ons dan te zeggen? Ons graf, een steen, een zerk, een paaltje, een mooi perkje, mooie bloemen. Wat heeft dat ons te zeggen? Een dure steen, een minder dure steen. Ik heb u wat laten zingen vanavond. Zijn schoonheid is vergaan, het ligt al ter neergestort. Wat heeft die kennis van ons voor waarde als mijn stof in het graf verteerd wordt? Wat heeft dan mijn verstand nog waarde? Wat heeft mijn schoonheid, mijn kracht, mijn jeugd, mijn ijver, mijn levensvreugde en mijn levenslust voor waarde als dat stof daar verteerd wordt? Wat heeft al mijn kennis van de waarheid, mijn deugdzaam leven, mijn ijveren voor de waarheid, inhoud, als dat straks alles verteerd wordt? Dan heeft alleen ding waarde, dat door de dood over het graf heen zijn waarde behoudt. Dat is dat onvergankelijke genadeleven waar God in het hart van zijn volk in de tijd komt in te storten. Het graf. Wat is het graf eigenlijk? Het graf, dat is een uiting van Gods absolute rechtvaardigheid. Ten dagen als je daarvan eet, dan zult je de dood sterven. De ziel tot God en de geest tot God en het stof waaruit het genomen zijt, stof zijt ge en tot tof zult wederkeren. Maar nu gaat het in de eerste plaats vanavond niet over ons graf. Over ons graf. Een van de Engelse vaders, die hebben het op zijn sterfbed gezegd: wat moeten we op je grafsteen zetten? Ja. Hij heeft gezegd: alsjeblieft niet. Alsjeblieft maar niet. Want de waarde van mijn leven, die wordt met het graf weggenomen. En de waarde die God erin gelegd heeft, dat is genoeg dat er in de hemel getuigenis van is. Het gaat vanavond over het graf van Sionsborg. En dat heeft een uitnemende waarde en een uitnemend getuigenis, want ik lees in de waarheid van vanavond. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En dan brengt deze schrift, ik heb u gezegd, ons eeuwen, eeuwen verder. Men heeft zijn graf ergens gesteld. Wanneer ik over dat graf van Sionsborg en over zijn sterven en graflegging met u zou spreken naar aanleiding van de belijdenis van de vaderen, dan hoef ik eigenlijk daar weinig meer van te zeggen. Luistert u maar. Waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Dus dat graf, dat wijst naar de rechtvaardigheid Gods. Want vanwege die rechtvaardigheid Gods kon er voor de zonde geen andere prijs zijn dan de dood van hem die het leven en de onsterfelijkheid zou gaan verwerven. Dat graf van Sionsborg, dat is de laatste trap van zijn vernedering. Want graf is een vernedering. Dat graf, dat verteert immers de beelddrager God. Dat graf rekent af met het schepsel dat eenmaal versierde met het beeld God uit die goddelijke pottenbakkersvingers kwam. De aarde bedekt stof, dat schande. Graf is rechtvaardigheid God. De uitvoering van de heilige straf van goddelijke majesteit. Die zegt een dag als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Daarom geloof ik dat in de weg van de ontdekking, kom ik straks wel op terug, er een gemeente naar het graf kijkt en zegt: Heere, daar ligt uw rechtvaardig vonnis over mijn leven. O, de dood, de dood, de dood. En dan roept Bunyan het uit, te midden van de angst van zijn leven, 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 leven. En die weet niet waar hij zoeken moet. Of dacht u dat het wonder der wedergeboorte begint met een juichend en huppelend leven, met een heenwijzen dat je in kruis geloven moet? Het leven van de kerk, dat begint in de aanvaarding van een doodstad, in de beleving van een totale verlorenheid voor God. En als dan de Heilige Geest ons gaat heenwijzen hoe nu de Heer op grond van recht dat volk zalig maakt, dan mag Jesaja ons bepalen hoe over dat graf gedacht is. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Wie zijn die men? Wie zijn dat? Dat brengt ons op de vloekheuvel. Men. Er zijn afgevaardigden van het Sanhedrin naar Pilatus gegaan. Het is 3:00 in de middag. Ik heb u zondag gewezen op de 3-uurige duisternis. En dat 3:00 in de middag, dan heeft hij met grote stem uitgeroepen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na dat wonderlijke, het is volbracht. En dan, als dan die 3-uurige duisternis van de aarde weer weggenomen wordt, dan zien we daar in Jeruzalem een tafereeltje, want daar zie ik een groepje afvaardiging van het Sanhedrin, die zijn op weg naar Pilatus. En ze zeggen: Pilatus, wij willen dat u een einde maakt aan dat offreel op Golgotha. Er moet een einde aan komen. Want over 6 uur, begint de Sabbat. En op de Sabbat, dan mogen er geen doden meer zijn. Geen gekruisten meer zijn, die moeten begraven worden, dat is de wet van Mozes. 3 uur duisternis. Het heeft deze godsdienstige mensen niets gedaan. De tekenen van Golgotha, daarom heb ik u Matthäus laten voorlezen, heeft ze niet aangesproken. Ze zijn uit Jeruzalem gekomen en ze hebben daar gehoord wat daar gebeurd is in de tempel. Want op het moment dat hij zijn laatste penningen betaalt voor zijn vader, dan lezen wij in het voorhand, ze scheurt van boven tot beneden toe. En ook dat teken heeft ze niet aangesproken. Dat op dat moment de aardbevingen gevoeld worden in Jeruzalem en Golgotha, dat de aarde beeft. Het heeft ze niet aangesproken. Dat daar de doden uit de graven komen. En in vele plaatsen verschenen in de heilige stad. Dat heeft ze ook niet aangesproken. Dat daar een heidense hoofdman in Jeruzalem loopt te getuigen, heeft ze niet aangesproken. Die slaande op de borst van de vloekheuvel naar Jeruzalem gegaan is en uitgeroepen heeft: waarlijk, deze was Gods zoon. Al die tekenen, die wonderen, alles wat God doet om de boodschap van Golgotha te laten verstaan, heeft ze niet aangesproken in een warnet van wettische ijver en wettische dienstbaarheid, nooit afgesneden van de leven, nog altijd leven uit die oude verdorven wortel van hebben ze genoeg aan godsdienst. Over enkele uren is het Sabbat. En dan moeten we de Sabbat beginnen en dan moeten we zingen de Hallelujah erin. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Maar dan moet alles voorbij zijn. En dan heeft Pilatus, die heeft daar toestemming voor gegeven. Men, dat zijn die men waar Jesaja van spreekt. En Pilatus heeft gezegd dat ze de beenderen zullen breken. En dan even later zien we daar een groepje soldaten komen. Die komen naar de vloekheuvel. En dan wordt aan de wacht daar op de vloekheuvel verteld dat ze een opdracht hebben van Pilatus. Ze moeten de benen breken, letterlijk. Ingrijpend, maar zo letterlijk is het. Leven ze nog, slaat ze dan maar dood. En als ze dan komen bij de eerste stater, dan worden die benen gebroken. En als ze dan komen bij de eerste stater, dan worden die benen gebroken. Als het die man is die uitgeroepen heeft, wij toch rechtvaardig, waar wij in hetzelfde oordeel zijn, dan is die hamerslag gelijk de deur naar het paradijs, naar het woord der belofte. Dan komen ze bij Christus. Dan zien ze dat hij al eens gestorven is. En dan komen ze bij de duivel. En als dan daar die hamerslagen klinken, dan gaat de hel open. En komende bij Jezus staat er, door staken zij zijn zijde met het speer en de stong komt de bloede water uit. Men, dat deden die men. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en wat bedoelde dat dan? Wel, het was gebruik. Het gebruik dat die kruiseling, wanneer die gestorven waren, dat er onder aan dat vloekhout, dat er een graf zou gegraven worden. Bij hun vloekpaal kwam het graf. Het was het graf van de vervloekten. Luisteren. Het graf van de uitgestotenen. Het graf van hen die voor God geen bestaan meer hadden en in Israël niet meer geduld werden. Dat was het graf van de goddelozen. En de bedoeling is dan heel duidelijk, want dan gaan die soldaten die gaan beginnen. Ja, en dan wordt bij dat eerste kruis een graf gegraven op Golgotha. En die doden die worden niet meer aangeraakt. Want een dode aanraken, dat is onrein worden. En vooral voor de gelovige Jood, want dan mocht hij niet deelnemen aan het heilige feest dat nabij was. En dan worden ze als het ware van de kruisen afgerukt. Dat is het vreel. En dan bij wijze van spreken, dan zien we zo die lijken neerploffen in dat open graf dat aan de voet van dat kruis gegraven is. Vervloekt, verworpen, geen plaats, uitgestoken. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En als ze dan onder dat vloekhout dat graf voor hem aan het graven zijn, dan ligt daar een prediking in. Dan ligt daar een heilige les in. Want daar zie ik het graf waar de kerk door de ontdekkende bediening van Gods geest weet dat ze thuis horen. Of wist u niet dat de ontdekkende bediening van Gods geest aan Gods gemeente leert dat ze geen twee voeten grond meer waardig zijn op de aarde. Dat de Heere ze weg kan doen met een mannelijke wegwerping. Zulk stof, dat is waardeloos. Die hebben alle rechten op de aarde verloren als verstotene, verworpen, ellendige, maar wegdoen voor God. Wat zegt u? Ik geloof dat er een volk op de aarde is die dat zegt, hier tussen God en de ziel. Die in ontdekkende wegen het voor God uitroepen, Heere, doe me maar weg. Heere, verwerp me maar. Hoe kan je me nog dragen op de aarde? Verstoot me maar, want ik heb alle rechten en aanspraken ten eenenmale verloren. Of dacht u dat de weg der ontdekking nog wat overlaat van een mens? Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En nou tussen God en je ziel. Kijk nou diezelfde doorleving, die ontdekkende gangen. Want je kan natuurlijk Pasen en Hemel, Pasen en Goede Vrijdag, daar kan je aparte kerkdiensten van beleggen. Daar kan je zangavondjes van maken. Daar kan je iets geweldigs, wat aantrekkelijks van maken, dat er gevoel is van de mensen aanspreekt. We zijn nou aardig op weg om Rome na te doen. Die waren, dan moeten we in een bepaalde gemoedelijke sfeer, moeten we zingen van een lijdende Jezus, van een gekruiste Jezus. Ja. En dan nog bijzingen de versies van Johan de Heer. Jezus, uw verzoenend lijden is het rustpunt van mijn hart. Mooi, he? Mooi. Moet eens vragen aan de volk, dat geestelijk en bevindelijk aan de weet komt waar ze van Gods zijde thuis horen. Dat is een erfenis die zijn bestaan voor God verloren heeft. O, die prijs der zielen zeker voor de kerk. Maar men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Die hebben geen twee voeten grond meer waar ze rechten op kunnen laten gelden. Dat is een wonder dat de Heer ze nog draagt en verdraagt. Waarom toch? Waarom staan we toch zo tegen die ontdekkende bediening? Prikt het ons. Kijk de lesjes neer. Nooit verloren gegaan. En toch over leven spreken. Zingen van behoudenis. En nooit je vloek van ons onbetekend. Spreken van de rijkdommen van een opgestane borg. En nooit is de reis naar de verlorenheid gegaan. Mensen, wat zal dat een bedrog openbaar zijn. Men heeft een graf bij de goddelozen gesteld. En nu dat eeuwige wonder, want dat gestelde graf, dat wel gegraven wordt. Want er staat niet dat het graf niet gegraven is. Nee, dat graf is gegraven hoor. Maar de kerk komt er niet in hoor. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En wat dat dan zeggen wil, wel dat vertolkt mijn tweede gedachte, verordineerd graf. En het woordje verordinering, dat weet u wel als verkoring. Vastgesteld, door God bepaald. God verordineerde naar zijn eeuwig welbehagen het graf voor zijn eeuwige schoonzoon. Ja, dat graf, dat moest graf der rijken zijn. De hitte van zijn gramschap is geblust. Grimmigheid is bij mij niet. In de prijsbetaling van Sion's borg heeft de Heer zijn grimmigheid afgelegd. En in de graflegging in dat nieuwe graf tot de kerk een prediking gebracht. Hij is bij de rijk in zijn dood geweest. Om de heilige lessen de kerk te leren. Later zou de apostel schrijven en ze leiden hem in een nieuw graf. Waarin nog nooit iemand gelegd was. Opdat die gemeente God zou doorleven. Mag ik het u lezen? Luistert u. Want het is alles naar de belijdenis der ouden. We houden nog maar vast aan die oude taal. Hoort u mij. Waarom? Is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is de belijdenis der ouden. En dan is het niet moeilijk meer wat de vaderen hebben gesteld in het licht men. Hij is bij de rijk in zijn dood geweest. Maar ik wil er eerst met u van zingen. Psalm 16, het vijfde vers, daar. Thank you.
het tafereel op Golgotha, dat wijst dat de soldaten het laatste graf aan het graven zijn. Dat middelste graf, en als dat graf dan klaar is, en ze willen dat lichaam van Sions gezegende borg van het vloekhout afnemen, dan worden wij bepaald bij een andere gebeurtenis, want daar plotseling, daar zien die soldaten die daar bezig zijn een gestalte Golgotha opkomen. En die gestalte, die wijst dat is een heel belangrijk mens. Dat is een van de 70, een uit de Hoge Raad. Mensen die nogal wat te zeggen hadden in die tijd. En terwijl ze even opkijken naar die man, zeggen wat komt die man ook doen daarop, die vloekheuvel. Dan komt die man en die laat dan die soldaten een papier zien, een gezegeld papier. En op dat gezegelde papier staat de schrijver van deze zegt tegen u dat het lichaam van Jezus overhandigd moet worden aan hem die u dit schrijven tonen zal. Moet u eens even denken. Een overste, een uit de 70, die komt daar om het lichaam van Jezus. Wat is er dan gebeurd? Wel, gemeente, terwijl daar de tekenen op Golgotha zijn, die door de wereld niet begrepen worden en door de godsdienst niet verstaan, zit er in Jeruzalem een mens die de tekenen ziet. En in de stikdonkere nacht waarin de grimmigheid Gods over Jeruzalem ingaat, ontsteekt de Heilige Geest in het leven van deze man het licht van goddelijke genade en de doorbrekende onderwijzingen van de Heilige Geest, die ontdekken wat hij voor die tijd ook niet zag, maar die ontdekken wat daar op Golgotha gebeurd is, wat niet gemist kan worden, wil deze man zalig worden. Jozef van Arimathea, raadsheer, die in het verleden het toch wel eens opgenomen heeft, wanneer hij in die hoge raad was en er over Jezus en het werk van die rabbi uit Nazareth gesproken werd, dan waren er momenten, dan kon hij zijn mond niet houden, want hier van binnen was er wat gaande, ziet u. En wanneer dan heel dat tafereel aan hem voorbij gegaan is, hij heeft niet meebewilligd in hun raad, zegt de schrift, niet meebewilligd, is daar in het verborgen een hartekeus geopenbaard voor hem die zich voor zijn kerk in het recht ging stellen. En nu daar in de 3-urige duisternis, waar alles in de stikdonkere nacht leeft, gaat in het hart van Jozef van Arimathea het licht der genade op. Trouwens, gemeente, zou het anders gaan bij het leven van Gods lieve volk? Heeft de Heer het niet altijd door de weg van de duisternis heen en door de onmogelijkheid heen verklaard? Is het niet altijd geweest daar waar die kerk het niet meer zag? En wanneer het hopeloos vastliep en de nacht over de leven besloten werd, dat dan dat licht van Gods geest opging in hun leven. En dan komt hij daar, hij zegt, Pilatus, ik heb een verzoek aan je. Wat? Ik wil dat lichaam van Jezus. Ik wil dat lichaam van Jezus. Een dode Jezus. Wist deze man dan niet naar de heilige wet der vaderen wat dat betekende? Want als hij immers gemeenschap met dat lichaam zou hebben, dan werd hij onrein. Als hij met die dood zich bemoeien zou, werd hij buiten de inzettingen gezet. Door zijn keus zet hij zich buiten. Door die keus verklaart hij het andere van onwaarde. En toch heeft deze man dat gewillig aanvaard. Hij die het koninkrijk Gods verwachtte, zette de schrift. Die heeft de smadingen dergene die hem smaden aanvaard. En hij heeft in die weg gekozen, moeten kiezen, want hij heeft begrepen dat alleen in het volgen van hem, door de dood, door de smaad, door de mogelijkheid heen, zijn eeuwige behoudenis was. En dan komt hij daar en is bij de rijke in zijn dood geweest. Er staat van hem een nieuw graf dat hij voor zichzelf gegraven had. En terwijl die soldaten verbaasd in dat papiertje zitten te kijken, hoe is dat nou toch mogelijk? Dat ze hem eerst in de dood hebben gejaagd en dat nu dat Sanhedrin er weer op komt te vragen, want de wereld die begrijpt niets. Komt er nog eentje aan, hé. Hey. Er komt er nog een van dat Sanhedrin. Nicodemus. Hij is bij de rijk in zijn dood geweest. En die Nicodemus die komt daar met zijn specerijen, met zijn mirre en met zijn aloe. Daar komt hij met zijn kostelijke zalven om daar te midden van een wereld die in het boze ligt afscheid te nemen van zijn vroeger leven. En de vrucht openbaren dat het nachtgesprek dat eenmaal daar plaatsgevonden heeft in Jeruzalem door de Heere gebruikt is. Want deze man, die hebben we 3 jaar terug in de schrift ook gevonden. Het is niet bij Golgotha begonnen. Nicodemus, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt de koninkrijk Gods niet zien. En wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Gij die moet wederom geboren worden. Zijt ge een leraar Israël en weet gij van deze dingen niets? Daar streept de Heer zijn leven weg en daar streept de Heer zijn ambt weg. En daar staat die man met al zijn kennis buiten Gods. En daar hoort hij, dus in diezelfde nacht gezegd, Nicodemus. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, dan blijft het alleen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. En die taal, die heeft hij opgegeten. Herkoud als de reine dieren. En 3 jaren lang als een verborgen discipel. Wat kan de kerk toch een verborgen leven hebben? 3 jaar verborgen zijn leven uitgegaan en zijn leven niet kunnen uiten. Dat kan ook toch. 3 jaar een harde keuze en er nooit eerlijk vooruit durven komen. 3 jaar geweten dat het nooit anders kon. En nooit openbaar zijn woorden kwijt kunt. Loopt er ook van die toppers in dit land die nergens de woordjes mee kwijt kunnen. Die over de wereld gaan en zeggen, wie begrijpt me nog en wie verstaan me nog. En dan om de vrezen der Joden zo vaak toch met een gesloten mond over de wereld te moeten zien. Maar eindelijk wordt het toch openbaar, hè? Er staat in het woord van God dat de straatstenen een keertje zullen gaan spreken. En wat nou voor die tijd niet kon, dat moet nu gebeuren. Want dan maakt hij die tong daar stamelende los. En daar staan ze 2 mensen met elkaar bij een gegraven graf en een gekruiste Jezus. En daar wordt geestelijk en bevindelijk doorleefd wat David dan gezongen heeft. Dat is een heilige les. Ik ben een vriend. En ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dan wordt waar wat de oude zongen. Zoete banden die me binden aan das Heere lieve volk. En daar smelten de harten in 1 mensen. En dan worden ze samen eens in 1 weg. Door de dood is het leven. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat is niet de zorg van Nicodemus. En dat is ook niet de zorg van Jozef van Arimathea. Maar dat is, en dat heb ik gezegd in mijn tweede gedachte, een verordineerd graf. Dat is vaders wil. Vaders raad. Vaders recht. Vaders bewaring. Over het stof van zijn eeuwige schootzoon. Ik heb u in het verleden nog vaak herinnerd. Mensen, als u over Christus denkt, denk dan over dat plaatsbekledende werk. Als je bij de rijk is en dood geweest, dat is plaatsbekledend. Weet u dat het grafleggen van Jezus heilige, actieve middelaarswerk is geweest? Hij is in het graf niet lijdelijk geweest. Daarom heb ik u 16 laten zingen. Uw heilige zal van geen verderving weten. Daar heeft de dood 3 dagen en 3 nachten het vermogen gehad om dat lichaam aan te tasten. Maar hij die macht had het leven af te leggen en het leven weer te geven, is daar actief. Uw heilige zal gewoon geen verderving weten. Daar heeft de dood te vergeefs zijn macht als dood willen oefenen. Wat doet de dood? Verteren, vernietigen, het dierbaarste tot stof vermalen. Maar zijn graflegging als activiteit. Daar heeft de dood, heb ik eens bij een van de vaderen, ik dacht bij de oude van de oevers gelezen jaren geleden. Daar heeft de dood zijn tanden gebroken. De dood zijn macht verloren. In de graflegging van Christus komt de triomf van Paulus in Korinthe 15 van gewaagd. Dood, waar is je prikkel? En hel, waar is je overwinning? Ik dank God in Christus Jezus. Bij de rijken is dood. En dan zien we daar een wonderlijk tafereel. Enkele vrouwen, ze zijn nu voorgehouden. Wordt het lichaam afgenomen in alle teerheid, in alle liefde, gebalsemd. En dan zien wij een koninklijke stoet. Sommigen, dat hoor je dan wel eens, vooral in het ambtelijke leven. Als je daar begrafenissen hebt, dan wordt de waarde van de begrafenis afgewogen van degene die erachter zit. Dat is een jongen, wat een belangstelling. En hoe groter de begrafenis, hoe bekeerder ze menigmaal geacht worden. Ja? Moet je daar ook nog mee oppassen, hoor. Erg mee oppassen. Want als ik hier dat graf zie, en die stoet zie na dat graf, dan kan ik ze op mijn vinger stellen, hè? Kan ik ze op mijn vinger stellen. Jozef van Arimathea, Nicodemus. Discipelen? Nee. Enkele vrouwen. Maria Magdalena, Salome, Maria de moeder van. En dan houdt het op. Houdt op. Maar vanavond tellen we niet. Ik denk aan die oude leraar die in een gemeente was. En voor de dienst zeiden ze, er zal wel niet zoveel belangstelling wezen. Niet. En toen na de dienst, toen zei een van die dienstdoende ouderlingen, hij zei, is je meegevallen, dominee? Hij zei, ja, het is me erg meegevallen. Hij zei, waarom? Er waren er niet zoveel. Hij zei, nee man, jij hebt geteld, maar ik heb gewogen. Ik heb gewogen. Kan je wel eens merken, hoor. Die preken ook al je ergens bent. Dan weegt de Heer de harten nog alles, zie je. Dan voel je het gewicht. De mijn die schreef een paar weken terug in de Stambinder dat er zo weinig ruimte in de prediking is soms. Is een bewijs dat er zo weinig licht in de gemeente is. Dat is een les. Maar hier is dat stoetje dat gaat, dat zijn nou allemaal van waarde. Zie je, het zijn allemaal gewogen mensen. Gewogen door de geest der genade. En ze zijn door God geteld als in Israël. En ze dragen de naam van Sion's kinderen. In een nieuw graf.
Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld, is bij de rijke in zijn dood geweest. En daar gaat de steen van voor het graf. En daar gaan Nicodemus met Jozef van Arimathee met wat vrouwen die grafspelonk in. En daar ziet Jozef van Arimathea zijn eigen plekje. En dan ziet hij dat zijn plekje ingenomen wordt door een ander. Ja. Dan hoef je niet zo bang te zijn voor sterven, hè. Als je dat nou eens gelovig weten mag. Dan ziet Jozef van Arimathea in dat nieuwe graf zijn plekje wat hij voor zijn eigen gauw had. Ja, heeft hij rekening mee gehouden in zijn leven? Die man heeft rekening met de dood gehouden. Of dacht je dat volk van God niet met de dood rekening had? Maar hij heeft rekening gehouden met de dood. En nu dat wonder, dat plekje dat hij daar moest innemen, dat is nou door een ander ingenomen. En ze leiden hem in een nieuw graf, waarin niemand gerecht was. Zie je, dan kan de kerk straks zingen. Men zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord en neer. Want gij, o God, mijn schild en wapen, zo'n onheil schijnt voor mij geschapen. Zult u mij doen zeker woningen. En ze leggen hem in een nieuw graf. Hij is bij de rijk in zijn dood geweest. Ja, ja, luisteren hoor. Hij is niet bij de rijken begraven. Hij is niet bij de rijken neergelegd. Maar hij is daar geweest. Hoe wat heeft Jesaja ver gekeken? Hij heeft daar geweest. Dat is verleden tijd. Hij ziet door de dood heen, ziet hij het leven en de onverderfelijkheid al openbaar worden. Jesaja ziet wat Paulus in 1 Korinthe 15 zegt. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke onverderfelijkheid aan. Hij is bij de rijk in zijn dood geweest. Hij ziet over het graf. En nu is er een volk op de wereld die er ook wel eens zo doorheen kijkt. Zie je, zo doorheen kijkt. Want het graf bevat voor de gemeente Gods een belofte. Een belofte. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. Gelukkig graf. Beminnelijk graf. Die mijn vlees verteert. Om vlees straks in onverderfelijkheid, zondeloos, vlekkeloos te doen zijn voor de troon van God. Beminnelijk graf. Met de rijk in zijn dood geweest. Waar de kerk het hoofd uit de gebreken is op mag heffen. En inblik in de toekomst. Waar de zangers aan de oever van de glazen zee zingen het lied van Mozes. En het lied van het lam. Ik heb u wel eens meegezegd dat ik eens hoorde op een gezelschapje in Ouder. Er lag een man op sterven, even 40 zo. Hè. Er komt een dokter bij. En die dokter die zegt op het laatste, zal hem maar eerlijk zeggen. Hij zegt, man, ik heb al weken ermee gelopen. Maar je bent wel jong, maar je moet gaan sterven. Ik geloof dat het eerlijk is om het tegen je te zeggen. Je bent wel jong, maar de Heer. Oh, zet die man en die veert zo op uit zijn ziekbedje. Hij zei, dokter, ik ben oud genoeg. Ik weet dat ik in Oudor bij de oude Sperling stond, bij zijn graf, bij zijn sterfbedje. En toen riep hij me naar me toe. Ik kon nauwelijks mee praten. En die fluisterde zo in mijn oor. Hij zegt, zou jij mij in de grond willen duwen? En toen verwonderd naar hem keek, toen zei hij, dat graf bevat een belofte. Men is bij de rijken in zijn dood geweest, want de kerk Gods die wordt langs deze weg naar de volkomenheid geleid geworden. En dan zegt Jesaja, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en nog bedrog in zijn mond geweest is. Dat geen onrecht gedaan, daar ga ik niet te breed meer op in, want de tijd is bijna voorbij. Maar eventjes zo, dat heeft de Heere door de schrift bevestigd. Geen onrecht, dat zou ik uit de schrift kunnen bewijzen. Judas heeft het zelfs gezegd. Judas, geen onrecht, zegt hij. Ik heb verraden onschuldig bloed. Toen hij de 30 zilverlingen neergooide. Dat moest zelfs de grootste vijand zeggen, Pilatus. Hij zegt, vind geen schuld in deze mens. Geen onrecht gedaan. Maar bovendien bevat het de goedkeuring Gods. Waarom het graf geheiligd. Hij heeft recht gedaan. Volkomen voldoening gegeven aan de eisen des vaders. En dan lees ik. Namelijk omdat nog bedrog in zijn mond geweest is. Dus je zegt wat hij geleerd heeft is waar. Wat hij de kerk voorgehouden is waar. Ik heb er toch wat anders in gelezen. Mag ik daarmee inkeren? Volk van God. Geen onrecht is in zijn mond geweest. Wat ik ermee zeg. O, die woorden. Die gedropen zijn van zijn lippen. Psalm 45. Genade is uitgestort op zijn lippen. Die woorden die hij gegraveerd heeft door zijn geest in uw hart, daar is geen bedrog in. Daar is in zijn mond geen bedrog geweest. Wat uit mijn lippen ging, dat is vast en onverbroken. En dan kan de duivel er wel aan trekken hoor. En de zonde het willen overwoekeren. Houd die puntjes. En je vlees ongelovig het verwerpen. En de vijand van je ziel het betwijfelen. Maar er is nog nooit bedrog in zijn mond geweest. Dus zou hij het zeggen en niet doen? En spreken en niet bestendig maken? Is hij een God van ja en van nee? Zijn al die beloften Gods, zoveel als er zijn, geen ja en geen amen. En als dan Jesaja tenslotte zegt en er is geen bedrog in zijn mond geweest, dan zegt hij dat tot die bestreden gemeente hier op aarde. Oh, die kunnen nog zo tot die dood opkijken. En die kunnen met een onopgelost leven en met een onvervuld recht. Wanneer de dood hun leven bedreigt, zeggen, heren, we zal dat nog eens een keer gaan eindigen. Maar er is geen bedrog in zijn mond geweest. Hij die de eerste fluisteringen van zijn geest in je ziel plantte, toen hij je trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die de eerste vertroostingen in je ziel gelegd heeft, vrees niet, ik ben het. En die je heen kwam te wijzen naar hem die het lam Gods is, geslacht van voor de grondlegging der wereld. Hij die één keer gezegd heeft door de mond van Habakuk en schrijf het op stenen tafelen en grif het in de rotsen opdat ieder het lezen die daar voorbij gaat. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, er is geen bedrog in zijn mond geweest. Hij die een profeet Jesaja heeft laten zeggen, is Efraïm geen dierbare zoon en is hij mij geen troetelkind. En sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig. Dat is Goede Vrijdag, er is geen bedrog in zijn mond geweest. En dan eindig je. Ach, jongens, meisjes. We gaan feestdagen tegemoet. Hij had een feestprogramma. En een feestprogramma. Zonder God. Met de woorden van de wereld. Met de woorden van. En dan straks. Voor die grote eeuwigheid. We gaan naar het graf toe. U en ik. We gaan naar het graf toe. Mag ik u wat toewensen? Ik hoop dat vanavond. De doodsklokken. In je jonge hart. Gaan luiden. Top. dat die klanken daarvan je zouden opschrikken uit je geruste dommel. En dat je vanavond naar huis ging, rust nog vrede wordt gevonden onder het hol van je voet. Ik hoop dat je een onrustige jong en onrustig meisje de kerk uit gaat. En dat je morgen tegen je vrienden en je vriendinnen zeggen die je met je Pasen gaat vieren. Dan zeggen mensen, kan niet meer, ben onbekeerd. Zo kan God niet ontmoeten. Oh, dan mocht ik je Pasen maar doorbrengen hoor. Als Paulus daarboven in de zoldertje. Als een Paulus in een kelder of in de eenzaamheid. En snik je ziel dan maar voor God leeg. O God, bekeer me nog zo je al je volk bekeert. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. Vaders en moeders. We gaan naar die grote toekomst. Het graf bevat een belofte voor de gemeente Gods. Een heilzame belofte. Ze hebben het geloofd, vrome volk. En nu verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Als ze hun wensen. Zal het wezen, volk Gods, wanneer al die benauwdheid een einde krijgt en de Heer het woord zijn toezeggingen gaat waarmaken. Het graf op Golgotha, dat als het graf der veroordeelden was gegraven. De kerk heeft het aanvaard. En nu van dat graf der veroordeelden naar het graf der vrijgesprokenen. Dat is de heilige les. Paulus heeft er dit van gezegd. En dat we het verstaan zouden, wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus, verdrukking, benauwdheid, vervolging, zwaard, gelijk geschreven staat om u entwil worden we de ganse dag gedood en zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Amen. Heer, we hebben vanavond getracht, het is een goede vrijdag, te wijzen wat uw woord ons leert en uw opdracht vraagt. De bezoldiging der zonde is de dood, het graf dat wacht, maar ook de rijkdommen der genade verworven voor u. Die graf bij de goddeloze gesteld werd en nochtans bij de rijk in de dood geweest zijt. Zegent u de waarheid tot onderwijzing voor uw kinderen. Opdat ze vast zouden houden aan het woord uwer toezegging. Er is nooit bedrog in uw mond geweest. Wat u gezegd hebt, dat vervult u. Geef ons erbij te leven, wil ons voorbereiden voor de dagen die komen. Ons bewaren voor de zonde en verzoening doen over het tekort van ons werk. Om Jezus wel. Amen. We zingen van 116 het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan, kwals uitgeteerd. Maar hij zag op mijn nederkeer mijn ziel tot uw ruste weder. U gezijd verlost, God heeft u wel gedaan. Het vierde van 116.
Gaat ons heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren, de genade van den Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.